Ik wil vanmorgen toch beginnen met gedeelte te lezen waaruit wij letterlijk ons onderwerp gekozen hebben, namelijk Jesaja 51. Waar gesproken wordt over de rotssteen, aanschouwt de rotssteen. En uit het schriftgedeelte blijkt, en ik zeg het voordat we het lezen, zodat we het met aandacht kunnen lezen. Uit het schriftgedeelte blijkt dat de rotssteen inderdaad te maken heeft met het tot stand komen der dingen. De rotssteen is in elk geval, en we zullen dat vanmorgen ook verder zien, de rotssteen is in elk geval de uitbeelding, typologisch, van alle dingen die gestalte krijgen. Vandaar dan ook dat niet alleen de rotssteen hier genoemd wordt, maar er wordt gesproken over de wijze waarop Israël en eigenlijk de wijze waarop de hele schepping gestalte krijgt. En dat wordt verbonden met de rotssteen, waarvan wij al weten dat dat de schepper zelf is. En dan lezen we dat, Jesaja 51 vanaf vers 1, waar staat: hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt, aanschouwt de rotssteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sara, die uw lieden gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Heft uw lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden, want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouden en haar inwoners zullen van gelijken sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is. Vreest niet de smaadheid van de mens en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal ze opeten als een kleed en het schietwormpje zal ze opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn en mijn heil van geslacht tot geslacht. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet die de zee, de wateren des grote afgronds, droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het die u troost. En zo voorts zou ik willen zeggen, maar daarna zeg ik dan meteen tot zover, want de hele rest van de Bijbel uiteraard handelt over dit onderwerp. En niet alleen dat, maar ook wat eraan vooraf ging. Immers, hier wordt gezegd in vers 1, aanschouwt de rotssteen, en wij willen dat doen, en daarom lezen wij verder. En dan, wanneer wij verder lezen, lezen wij over die God die ooit Israël tot stand heeft gebracht, die ooit vorm heeft gegeven aan Israël, uit Abraham, vers 2, uit Sara, eveneens vers 2, Israël wat vorm krijgt in Sion, dat is vers 3, Israël wat vorm krijgt zoals eens de hof van Eden, nog steeds vers 3. Nou, en zo kunnen we dan doorgaan, want eigenlijk wordt er over twee dingen gesproken. Het ene is dat deze oude wereld, waartoe Israël natuurlijk behoort, ooit gestalte heeft gekregen doordat God sprak. En verder wordt er over gesproken dat eens in de toekomst, in elk geval Israël, opnieuw gestalte zal krijgen. En ik zeg in elk geval Israël, omdat deze profetie nu eenmaal gericht wordt in de eerste plaats tot Israël. Het is de profeet Jesaja die het woord des Heren hier predikt tot een Israël wat in Assyrische zowel als Babylonische ballingschap zou worden weggevoerd, maar wat daar wel degelijk uit terug zou keren. En zoals Israël eens uit Egypte verlost werd door de wateren van de Schelfzee, zo zal Israël opnieuw verlost worden en verzameld worden uit alle volkeren. En het wonder zal zich dus herhalen. Het wonder waarbij de onvruchtbare voortbrengt. De gedachte was dat de onvruchtbare Abraham uit vers 2 en Sara, eveneens uit vers 2, die brachten toch voort. Ze droegen vrucht, want staat er dat de Heer zegt, ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Dat was wat in het verleden gebeurde in verband met Israël, waarbij uit een verstorven, ik gebruik het woord maar wat in Romeinen ook gebruikt wordt, waarbij uit een verstorven Abraham, en eigenlijk moet ik zeggen uit een dode Abraham, want dat is gewoon hetzelfde, en uit een verstorven Sara toch nieuw leven werd voortgebracht, uiteindelijk dan in de vorm van Isaac, wat Sara betreft tenminste, hè. Maar er werd leven voortgebracht en eigenlijk was dat een herhaling of een nadere toelichting van en op wat gebeurde in Genesis 1, waar we vinden dat uit een oude, gevallen wereld, die woestheid en ledigheid en duisternis geworden was, eveneens nieuw leven werd voortgebracht. En God formeerde de mens uit een dode aardbodem. Men wil het wonder wegredeneren tegenwoordig door te zeggen dat de aardbodem nog steeds leven voortbrengt, maar dat is natuurlijk onzin. Alsof vanzelf uit deze oude dode wereld leven zou ontstaan. Het punt is juist dat dat niet gebeurt. En wij weten dat ook heel goed, maar we zijn er blind voor. En dezelfde blindheid waar wij al deze week vele, of de afgelopen week ook in deze dagen ook veel over gesproken hebben, diezelfde blindheid namelijk van de theologen die aan de ene kant spreken, iemand reikte mij dat van de week aan, die aan de ene kant spreken over de verjaardag van de kerk met Pinksteren en tegelijkertijd en in één adem spreken over de kerk der eeuwen die dan begint bij Adam, hè? Diezelfde blindheid en tegenstrijdigheden vind je in heel de wetenschappelijke wereld, waarin men tegenwoordig aan de ene kant zegt dat wanneer wij mensen niet voor de natuur zorgen, wordt het tot een woestijn of tot een oerwoud. En in beide is in feite geen leven mogelijk. En aan de andere kant leert men tegelijkertijd dat uit deze aarde wel degelijk zomaar vanzelf de mens en alle andere leven is voortgekomen. Het is belachelijke onzin, want als wij er vandaag naar kijken, zien we dat het tegendeel gebeurt. En zo is het ook, het tegendeel gebeurt. Want Abraham en Sara zijn uitbeeldingen van deze oude wereld die dood is en die geen leven kan voortbrengen. U hebt er misschien nog nooit over nagedacht, maar het is goed om dat eens te doen. Het klinkt wat vreemd als ik het nu zeg, maar ik zou willen zeggen, de vrouw is van nature onvruchtbaar. Wij denken daar zo niet aan, maar het is wel zo. Nou, de man ook. Maar de man is ook maar een mens natuurlijk. Hè? Niet met de nadruk op maar de gedachte is, in ieder geval de hele Bijbel door komen we dat tegen, dat de vrouw onvruchtbaar is en slechts vruchtbaar wordt en vrucht voortbrengt, vrucht ontvangt, door bemiddeling van de man. En de vrouw is de uitbeelding van de stoffelijke wereld. De vrouw spreekt, of laat ik het anders zeggen, de vrouw is de uitbeelding van de uiterlijke dingen. Ik had bijna gezegd, de vrouw spreekt over de uiterlijke dingen. En dat is dikwijls ook het geval. En daar zijn we haar dan ook dikwijls dankbaar voor, maar daar gaat het nou even niet om, hè. Maar de vrouw is de uitbeelding van de uiterlijke dingen, maar deze uiterlijke dingen brengen niets voort. Die zijn onvruchtbaar, deze uiterlijke dingen dienen gevuld te worden met de innerlijke dingen en met de onzienlijke dingen, de dingen die niet gezien worden, zo heet dat, het mannelijke dus, en dan brengt zij vrucht voort. En wij vinden dat heel gewoon, want wij hebben dat vroeger geleerd toen we het toch over de bloemen en de bijtjes gehad hebben. Hè. Maar we moeten ons realiseren dat er niet sprake is van vruchtbaarheid op deze weg, maar dat er sprake is van onvruchtbaarheid die eventueel kan worden overwonnen. Wanneer namelijk het mannelijke daar zijn inbreng in heeft. Ik probeer het zo netjes mogelijk en toch zo duidelijk mogelijk te zeggen. En het punt is dat deze oude wereld onvruchtbaar is, tenzij dan dat God daarin iets inbrengt. En het was God zelf die zich met deze wereld bemoeide, die zelfs in deze wereld kwam. Of zoals niet alleen in Joodse, maar ook in christelijke kring gezegd wordt, het was de Heer, het was Jehovah zelf, die zich bemoeide met deze wereld en met deze wereld meeging. Oh, men zegt dan Jehovah is de verbondsgod, maar dat is precies hetzelfde. Jehovah is die God die met de mens communiceert. Is die God die spreekt tot deze wereld, die zijn woord geeft en eigenlijk zichzelf geeft dus in deze wereld. En u weet dat woord is zaad. En door dat woord wordt nieuw leven verwekt. En wat we in Genesis 1 vinden en wat zoveel overslaan en ook niet willen zien, is dat we daar in Genesis 1 vers 2 te maken hebben met een wereld die verstorven was. De tijd was er overheen gegaan, zoals over Abraham en Sarah. Het was de tijd van de ouderdom. En in Genesis 1 vers 2 hebben we te maken met een tamelijk oude wereld. Nou, in ieder geval ouder dan vele, met name christenen, denken. Helaas. Maar het is een wat oudere wereld die verstorven was. Een wereld die woestheid en ledigheid en duisternis geworden was. Zoals het er ook uitdrukkelijk staat, maar zoals het door taalkundigen bij voorkeur ontkend wordt, omdat ze liever niet lezen wat daar staat. Ze willen het niet weten en verbasteren dan zelfs de Hebreeuwse grammatica. Want dat is wat er zelfs doelbewust gebeurt. Ik heb dat ooit wel eens ook zelfs schriftelijk laten zien. Dus ik ga er nou niet op in. Maar Genesis 1 vers 2 spreekt over een aarde die geworden was woestheid en ledigheid en duisternis. Dat is wat er letterlijk staat. Woestheid en ledigheid en duisternis. Er is geen vergissing in het spel. Er wordt het met drie zelfstandige naamwoorden, die uiteraard veel sterker zijn dan de bijvoeglijke naamwoorden waarmee men ze vertaald heeft, eventueel. Er wordt met drie zelfstandige naamwoorden aangeduid hoe deze wereld eruit zag. Hij was namelijk dood. Want woestheid wil zeggen dat er geen leven is. Ik ga het nou niet meer uitleggen. Ik heb het zwart op wit wel eens gedaan, dus dat ligt daar op de boekentafel trouwens. Hè. Woestheid wil zeggen er was geen leven. Ledigheid wil zeggen er was geen leven. En duisternis wil ook zeggen er was geen leven, want licht is leven. En dat was er niet. En dan toen kwam God met zijn woord, hij sprak en hij zei, er zij licht. Het is hetzelfde als er zij leven. En dus kwam er licht en daarom kwam er ook leven. Dat is het hele verhaal, er kwam leven uit de dood. Deze onvruchtbare vrouwelijke wereld, deze wereld van uiterlijke dingen, ook van oppervlakkige dingen overigens, deze wereld bracht toch voort. Oh, en wij leren dan op school, ik heb het allemaal moeten leren, op de eerste dag schiep God het licht. Dat kan nooit. Ik ben er altijd over gestruikeld. God is licht en God is niet geschapen, dus God kan nooit op de eerste dag licht geschapen hebben. Dat staat er ook niet. Dat staat er ook niet en bovendien, het is onzin. God kan niet licht scheppen, God is licht en God wordt niet geschapen. Dat is heel eenvoudig. Maar men leest het niet nauwkeurig genoeg, men gaat niet nauwkeurig genoeg met de schrift om. God zei, er zij licht. Want er was wel licht ergens, maar niet hier op aarde zal ik dan maar zeggen. En het licht wat bij God was, moest hier op aarde komen. God die licht is, sprak en wat kwam er toen? Ja natuurlijk, want als iemand spreekt, openbaart hij zich. En als een God die licht is zich openbaart, dan komt daar licht. Dat is heel eenvoudig. En toen God zich openbaarde en zijn zoon zond in deze wereld, kwam daar het licht in de wereld en daar is al over gesproken. Zie, dat is een heel eenvoudige zaak. Er zij licht, niet alleen bij God, maar ook hier op aarde. En zo ging het verder. En God zei, dat de aarde voortbrengen. Oh, en wij leren, God schiep zus, God schiep zo. En dat kan wel zijn, maar punt 1, meestal staat dat er niet in Genesis 1. En aan de andere kant, wat er wel staat, is over het algemeen dat God zei dat de aarde voortbrengen, enzovoorts. En vervolgens dat de planten die door de aarde werden voortgebracht, dat die ook weer zouden voortbrengen. En God formeerde, oh God schiep de mens, dat zei hij ook. Maar de andere kant van het verhaal is, God formeerde de mens uit het stof der aardbodem. Of des aardbodems is geloof ik, weet het, ik kan het nooit onthouden. He, met die lastige naamval in het Nederlands. Maar God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En het eigenaardige is dat in de Bijbel vele malen herhaald wordt dat God de mens formeerde uit de stof der aardbodem. Dat hij hem schiep, staat er zo vaak niet. Er is ook een goede reden voor, dat weten wij namelijk allemaal. Dat is vanzelfsprekend. Maar hoe deed hij dat? Wel, hij formeerde hem uit het stof, uit de materie van deze tegenwoordige wereld. Van de wereld zoals die daar ook in Genesis 1 genoemd wordt. God formeerde de mens, trouwens dit staat in Genesis 2 inmiddels. God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. Van klei, van leem, pottenbakkersleem, modderig leem denk ik ook wel eens. Maar misschien hebben we het daar nog wel eens over. Dat is de term immers uit Daniel 2. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar het komt erop neer dat de wereld die wij nu kennen is voortgebracht doordat God sprak. Dat is de ene kant van het verhaal. Door Gods wil en dus door Gods woord. Dat is inderdaad zo. Maar de andere kant van het verhaal is dat al wat wij om ons heen zien aan leven, dat is voortgekomen uit deze aardbodem. En dat is van belang, omdat daarmee meteen de toekomst van deze wereld ook bepaald is. Ik doe maar uit het hoofd, die schriftplaatsen die behoort u te kennen. Want wat staat er? De mens is uit de aarde aards. En waar gaat hij dus naartoe? Ja, want als je weet waar hij vandaan komt, dan weet je ook waar hij heen gaat. De mens loopt in een kringetje rond, zeg ik altijd. Hij keert terug naar waar hij vandaan kwam. Dat is de normale gang van zaken. Hij keert tot stof weder, terwijl hij daaruit genomen is, zegt Genesis 3. En dan kun je wel zeggen, ja, maar God heeft deze mens geschapen, het zal wel goed komen. En dan zeg ik, nee, dat is niet zo. God heeft de mens geformeerd uit de stof van de aardbodem en dus keert hij daarheen weder. En dat is niet een vondst van mij of niet mijn interpretatie van Genesis 3, maar het is precies wat in 1 Korinthe 15 als commentaar gegeven wordt door de apostel Paulus, geïnspireerd door dezezelfde God uiteraard. En de apostel Paulus zegt dan in vers 44, waar hij spreekt over dood en opstanding. Hij zegt, een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. De vertalers hebben hier het woord natuurlijk neergezet, omdat ze de letterlijke vertaling van het woord niet aandurfden. Het was namelijk in strijd met hun wetenschap. Want er staat in vers 44 van 1 Korinthe 15, een zielijk lichaam wordt er gezaaid. Een zielijk lichaam, dat wil zeggen een lichaam dat ziel is. Maar aangezien dat niet in overeenstemming is met de Griekse filosofie, heeft men dus gewoon anders vertaald. En heeft men vertaald met natuurlijk. Dus niet zo ver bezijden de waarheid, maar nou weten we niet meer precies waar het over gaat. Een lichaam dat ziel is, u weet toch wat er van Adam staat? God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en God blies in hem geest, neshama, God blies in hem geest en alzo kreeg de mens een levende ziel. Maar dat staat er dus niet. Nee, want we hebben ook geen Griekse Bijbel. We hebben zeker niet afkomstig uit de Griekse filosofie. Maar we hebben een Hebreeuwse Bijbel, niet vanuit de menselijke filosofie, maar vanuit Gods wetenschap, vanuit Gods kennis, vanuit Gods woord. En die zegt, God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem en hij blies in hem geest en alzo werd de mens levende ziel. Hij kreeg er geen een. Hij had geen levende ziel, laat staan een sterfelijke. Laat staan een onsterfelijke, zo, dat bedoelde ik. Hij heeft geen onsterfelijke ziel. Hij heeft geen onsterfelijke ziel, maar hij is een sterfelijke ziel. En dat is tweemaal anders dan men ons dikwijls probeert voor te houden. Hè? De mens is een sterfelijke ziel. En die sterfelijke ziel sterft dan ook inderdaad, want dat staat ergens anders weer. De ziel die zondigt zal... Ja, heeft de mens nou een onsterfelijke ziel of niet? En is het antwoord tweemaal nee. Hij heeft er niet één. Hij is een ziel. En in de tweede plaats, die is niet onsterfelijk, maar sterfelijk. En in de derde plaats, dat weet toch iedereen. Raar is dat, hè? Dat men officieel dingen leert waarvan een kind weet dat het onzin is, hè? De mens sterft. Zeker. En ik heb me laatst eens laten wijsmaken. Er zijn twee zekerheden... de mens heeft één zekerheid, dat hij zal sterven. En de enige grote onzekerheid die hij heeft, is het tijdstip waarop dat zal gebeuren. Dat is het ongeveer. Hè? Het is een beetje zwartgallig gezegd natuurlijk. Maar niettemin is het de waarheid. Dus nou ja. Hè? Een zielelijk lichaam wordt gezaaid. Begraven. Natuurlijk begraven, maar er staat gezaaid. Dat is in de praktijk hetzelfde. Maar de woorden hebben wel een verschillende gevoelswaarden. Want wat je begraaft, ben je definitief kwijt. Maar wat je zaait, daarvan hoop je dat het ooit een keer weer zal opkomen. Dat is het verschil, hè? Daarom begraven wij dus. Wel, wij denken aan zaaien. En wij noemen het gewoon begraven. Omdat dat nou eenmaal de term is in het Nederlands. Maar het is een zaaien. Tenminste, daarom doen wij dat. Anders kan je net zo goed overgaan tot de crematie, tot lijkverbranding, hè? Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het gebruik om lichamen, om dode lichamen, dode zielen heet het trouwens in de Bijbel. Om dode zielen te begraven, dat is omdat het begraven een uitbeelding is van zaaien. Wij zaaien het en we verwachten dat het opkomt. En dat is ook wat de apostel een paar versen eerder al gezegd heeft. Gij dwaas, want hij sprak zijn toehoorders altijd bijzonder plechtig toe. Hij zei, gij dwaas, vers 36... Hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hij vergelijkt dus het lichaam wat gezaaid wordt met een of ander graan, wat gezaaid moet worden, wat in de aarde moet vallen en sterven om vrucht te kunnen dragen. Nou, en dan ga ik weer naar vers 44. Een lichaam dat ziel is, een zielig lichaam wordt er gezaaid. En wat komt er dan op als nadat het gezaaid is? Want als het gezaaid is, komt er iets op natuurlijk. Nou ja, als God de wasdom geeft. En wat komt er dan op? Wel, een geestelijk lichaam, een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Want er is een zielig lichaam en er is een geestelijk lichaam. En dan staat er, alzo is er ook geschreven, de eerste mens, komma, Adam, waarom zou zijn naam genoemd worden? Wel, omdat het de verwijzing is naar Adama, en dat is Hebreeuws voor de aardbodem. Adam werd geformeerd uit Adama. En dat is de naam Adam, maar dan is een vrouwelijke vorm, is dan ook inderdaad Adama, de aardbodem. Het is een vrouwelijke wereld. En Adam, de man, Adam, werd voortgebracht uit de vrouw, namelijk Adama. Je zou het zelf kunnen bedenken, zeg ik altijd maar. Hè? Alleen Adama is het woord voor de aardbodem. Nou, daar werd Adam uitgeboren. Daarom heet de aarde ook moeder aarde tot in onze dagen. Dat komt daar vandaan, dat zijn we vergeten, maar zo is het. Hè? De mens is voortgebracht uit de schoot der aarde, hebben we dat meer gehoord? Hè? En de schoot is de baarmoeder uiteraard. Hè? Adam werd voortgebracht uit moeder aarde. De eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. Ook hier staat niet hij had een ziel, maar er staat hij is geworden tot levende ziel. Dat was de eerste Adam, maar de laatste Adam, de laatste mens, dat is uiteraard Christus, de laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Zodat uitdrukkelijk verhaald wordt dat de eerste mens, Adam, per definitie sterfelijk is. Dat zit hem ook in zijn afkomst. Hij is uit de aarde, keert tot de aarde weder. En daarom moest hij vervangen worden door een tweede, namelijk laatste Adam, die niet uit de aarde afkomstig is, maar uit de hemel, zoals het ook verder staat, want er staat dan in vers 47, de eerste mens is uit de aarde, en die is dus aards. De tweede mens is, dan staat er de Heere uit de hemel. Dan weet ik niet precies, of de Heere staat er niet, of uit de hemel staat er niet, maar het maakt niks uit, want de betekenis verandert daar niks van, want het is natuurlijk waar. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Als ik ooit het vers woord voor woord bespreek, dan zal ik het wel eens een keer precies vertellen. Maar het gaat hier gewoon om de algemene gedachte dat twee Adams tegenover elkaar staan en de ene komt uit de aarde en keert tot de aarde weder. Hij sterft dus. En de andere Adam, de laatste Adam, is wel geboren uit Adam, in zekere zin. Maar aan de andere kant is hij afkomstig uit de hemel en keert dus tot de hemel weder. En als een mens dus naar de hemel wil, kan dat alleen via de verbinding met Christus. Je moet het ongeveer zo zien. De oude mens is uit de aarde en een keer dus tot de aarde weder. En het eigenaardige is dat de nieuwe mens, de laatste Adam, is uit de hemel. Maar hij wordt geboren uit Maria, de onvruchtbare. Ja, Maria was onvruchtbaar. Naar onze betekenis van het woord. Ik heb hem net uitgelegd. Elke vrouw is dat. Ze had geen gemeenschap gehad met een man, dus was onvruchtbaar. En toch werd daaruit geboren de Heer Jezus Christus, die uit de hemel was nedergedaald. Was dus een verbinding met Adam. Maar hij, omdat hij in wezen uit de hemel afkomstig is, keert tot de hemel weder. En de gedachte daarbij is eenvoudig, dat de natuurlijke mens, inclusief de man, eigenlijk vrouwelijk is, omdat de mens nou eenmaal deel uitmaakt, eigenlijk van de vrouwelijke aardbodem, Adama, want dat is hij eigenlijk, hij is maar stof. En hij maakt deel uit van de schepping die per definitie vrouwelijk is. Hè? En die vrouwelijke wil, die vrouwelijke oude schepping wordt bevrucht door de man. Dat is dan uiteraard God zelf, de schepper, die zijn woord, of beter, of anders gezegd, zijn zoon, hetzelfde hoor, de Heer Jezus geeft, die dan komt in het vrouwelijke, in deze vrouwelijke wereld, maar die terugkeert tot God. En als er dus een mens tot God wil komen, dan kan dat alleen via de ontmoeting met Christus. En via de gemeenschap met Christus. Waarbij je van ziel overgaat naar geest. Want dat is wedergeboorte. Ja, ik elke keer denk, hoe zal ik het nu weer eens een keer uitleggen? Want er zijn zoveel mogelijkheden om dat principe te benaderen. Maar de grondgedachte hierbij is dat die eerste vorm die tot stand komt, die verdwijnt, is uit de aarde een keer tot de aarde weder. En er is een andere vorm, die is uit de hemel en gaat ook naar de hemel, is op de hemel gericht. En het een moet plaats maken voor het ander. Dat is de gedachte. En je ziet dus dat de natuurlijke mens ook niet via zijn godsdienst kan opklimmen tot God. Dat is een onmogelijke zaak. Hij is gedoemd te sterven. Het is geen weg van evolutie, integendeel. Onzinnige gedachte. Integendeel, er is sprake van afbraak, van degeneratie. En in andere zin decadentie, want dat heeft er iets mee te maken. Het is niet sprake van evolutie, het is sprake van devaluatie of zoiets. Hè? Zijn er nog meer moeilijke woorden die we nog niet gehad hebben? Kunnen we die meteen even noemen? Goed. Nou, de gedachte is dus dat de natuurlijke mens is uit de aarde en keert tot aarde weder. En de andere, de laatste adem is uit de hemel en gaat naar de hemel. En hoedanig de aardse is, zodanig zijn de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zo zijn de hemelsen. En wat praat hij nou raar? Ja, nou, dat is gewoon, ik citeer uit mijn hoofd de volgende verse. Hè? Uit 1 Korinthe 15 was dat. Gelijk wij het beeld des aardsen gedragen hebben, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zijn mensen die altijd protesteren als je zegt dat wij beelddragers van Adam zijn, maar daar staat het, hè, in 1 Korinthe 15, gelijkerwijs wij het beeld van Adam gedragen hebben en gestorven zijn, zo zullen wij, als wij in Christus zijn, in de tweede Adam zijn, het beeld van de hemelse dragen, de hemelse mens, en dat is Christus. En Christus is het beeld Gods. Zodat je ziet dat de mens alsnog een beelddrager Gods kan worden, wanneer hij namelijk tot wedergeboorte komt. Wanneer hij het leven ontvangt van de Zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Dat is ongeveer de gedachte. En nou hebben we het eigenlijk over de wijze waarop dingen gestalte krijgen. En dan blijkt dat het waar is, wat ook hier in 1 Korinthe 15, ik heb het nou toch met u opgeslagen, hè, blijkt dat het waar is wat in 1 Korinthe 15 staat. Want daar staat het geestelijke niet eerst is, maar het zielijke en pas daarna het geestelijke. Ja, dat is 1 Korinthe 15, ik moet het even opzoeken weer, want ik ben het weer kwijt. Maar dat staat in vers 46. Het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke, vertaald met natuurlijke, en daarna het geestelijke. Er zijn dus twee dingen die elkaar aflossen. Het een is ziel en het ander is geest. En dan staat er dat weliswaar dat het zielijke voorbij gaat, dat het geestelijke blijft, dat het zielijke uit de aarde is, dat het geestelijke uit de hemel is, maar bovendien, het zielijke is het eerste en het geestelijke komt pas later. Geestelijke is het tweede. En u weet, want en we hebben dat afgelopen week ook vele malen aangehaald, dat het tweede het eerstgeboorterecht ontvangt. En de eenvoudige verklaring voor dat merkwaardige rekenkundige verschijnsel, want rekenkundig is daarna verschijnsel, hè. Maar de eenvoudige verklaring voor dit verschijnsel, dat de tweede geacht wordt eerste te zijn, is simpelweg omdat het geestelijke er natuurlijk al was, voordat het zielijke er was. Alleen niet als onderdeel van de schepping, maar als onderdeel van de schepper. En de schepper is nou eenmaal hoger dan de schepping. En als het hier op aarde gaat om de oudste en de hoogste rechten, dan zal blijken dat die rechten toekomen aan de schepper zelf. Dat, die kennen wij in een persoonlijke gedaante, namelijk in de Heer Jezus Christus. Maar die schepper, die was er al van ouds. Hè? Het is de oude van dagen, degene die van ouds is. Hij was de eerste. Maar hier op aarde verscheen hij pas als tweede. Maar het neemt niet weg dat hij wel degelijk oudere rechten had. Dat is net zo'n verhaal als dat van het hoge priesterschap van Christus. Die als tweede hoge priester kwam, want de eerste was uiteraard Aaron. Het eerste hoge priesterschap was dat van Aaron. Maar het hoge priesterschap van Christus kwam pas als het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. En toch krijgt dat de hoogste rechten om de eenvoudige reden dat er ooit al eens iemand was. Dat had met Israël verder niks te maken, maar er was ooit al eens iemand hier op aarde die een ontmoeting had met Abraham onder de naam Melchizedek. En die bleek hoge priester te zijn. Van een eeuwig hoge priesterschap. En dan blijkt dat het eeuwige hoge priesterschap er toch eerder was dan het tijdelijke hoge priesterschap van Aaron. En daarom is het eeuwige hoge priesterschap hoger en zelfs ouder en krijgt het eerstgeboorterecht boven dat van Aaron. Zo zit het nou eenmaal. En het zal steeds blijken dat de tweede dan toch eigenlijk, maar langs andere weg, de eerste was. Vorige week hebben we het al even gehad over Peres. En Zera, hoe we bij Peres kwamen, weet ik niet zo precies. Oh ja, over de rots die zou scheuren. En Peres betekent dat er gescheurd wordt, dat er verdeeld wordt, dat er gebroken wordt. Afgezien van dan het feit, wat we niet genoemd hebben, dat Peres hetzelfde schijnt te zijn als Petrus. En Petrus is een rots. Nou, misschien heb ik het daar nog eens over. Maar er wordt gesproken in Genesis 38 over de geboorte van Peres en Zera. En dan blijkt dat de tweede eigenlijk de eerste was. Want bij die bevalling van deze geboorte van deze merkwaardige tweeling uit Juda en Tamar. En dus in de lijn van erfopvolging van de troon. Want de troon zou zich vererven via Juda. Dan blijkt dat Zera eerst de hand uitsteekt bij de bevalling. En daarna terugtrekt. Dan wordt Peres geboren, de breuk. Daarom wordt hij zo genoemd, de onderbreking. Peres, de bres eigenlijk. En daarna wordt alsnog geboren Zera. En inderdaad, Zera was dus de tweede die geboren werd. Maar naar andere norm was hij de eerste. Maar het was maar even. En het handje wat eenmaal even werd uitgestoken en teruggetrokken, dat is niet anders dan, zou ik eens zeggen, dat was Melchizedek. Die was er even en toen weer weg. Je weet niet waar hij vandaan kwam en waar hij weer heen ging. Ze deden ook gauw een touwtje om zijn hand, om te weten hoe dat, wie het was, hè, om hem later te kunnen herkennen. Ja, zo is dat nou eenmaal, hè. Dat rode touw, weet je wel, dat hebben ze in de Bijbel een hele rol van. Dat hangen ze af en toe ook. Hangen ze af en toe ook uit het raam in Jericho. Ik durf niet te zeggen waar het was. Want het was een bordeel, maar niet min. Ze hingen daar toch dat rode draad uit. Ja, dat speelt allemaal een rol in de Bijbel. Een rode draad, hè? Ja. Goed. Nou, waar het nou om gaat is, dat wanneer dingen gestalte krijgen, dan blijkt het zo te zijn dat het eerste is zielig. En dat is hetzelfde als stoffelijk, hoor. Bij de Grieken niet, maar in de Bijbel wel. En daar gaat het maar om, hè. Het zielige, dat is het eerste. En dat is stoffelijk en vergankelijk en sterft. En als dingen dan gestalte krijgen, dan blijkt dat toch altijd maar tijdelijk te zijn. En het is tijdelijk opdat het opnieuw gestalte zal krijgen. En als de Bijbel spreekt over vormwording, dat is een abstract begrip, ik geloof dat we de naam zelf hebben uitgevonden, ik weet niet precies meer, maar, hè, maar het is een mooi woord, hè. Als de Bijbel spreekt over vormwording, dan spreekt die niet zozeer over het tot stand komen van deze oude schepping, want dat is een vorm die sowieso voorbij gaat. Laat ik zeggen, dan dit vormwording is bijvoorbeeld ook het maken van een pot door de pottenbakker. En volgens, wat was het, Ezekiel, ik ben het altijd, Jeremia 18, hè? Ja. Volgens Jeremia 18 is het zo, dat als in de Bijbel een pot gemaakt wordt door de pottenbakker, dan maakt hij eerst een vat op de schijven, in zijn handen, want in zijn handen draait dat, hè? Op de schijf, de wereld draait ook, zeggen ze, dat is een beeld van de, zeggen ze, en daar gaat het maar even om, hè? Dat draait inderdaad een heleboel, hoor. Maar het is een beeld van de eeuwigheid ook. Maar er wordt dan een vat gemaakt, maar dat vat blijkt niet eeuwig te zijn. Want de pottenbakker drukt het gewoon weer in elkaar. Het blijft gewoon leem. Het had even een bepaalde gestalte en daarna is het weer gewoon pottenbakkersleem. Er verandert niks aan. Het wordt gevormd in de handen van de pottenbakker. Hebben jullie het wel eens gezien? Dat is een mooi gezicht. Hij maakt zijn handen nat en hij maakt het leem nat. Het wordt dan ook modderig leem. Het is een beetje viesachtige substantie. De kleur trouwens bestaat me ook niet aan. Maar, nou ja, modder. Slijk, drek. Ja, en al die termen wordt er al in de Bijbel over gesproken. Maar dat water wordt eraan toegevoegd. Oh, dan zeggen wij, dat moet, anders is het niet zacht genoeg en dan kun je het niet vormen en anders blijft het plakken aan de hand. Ja, natuurlijk, dat kennen, dat weten we, dat weten we. Maar ik geef je geen les in het bakken van potten. Maar het gaat om dat de water, een beeld van het woord van God, aan toegevoegd wordt. En door dat water en door die handen, door het woord van God en door de hand Gods, wordt dat vat gevormd. En wat komt er van terecht? Nou, niet zoveel, want dit drukt het weer in elkaar. En dat kan nooit het verhaal zijn. Daarmee is het verhaal niet af. En over de hele wereld, in alle filosofie, in alle godsdiensten, heeft men gezocht naar een alternatief. Men heeft gedacht dat het verhaal eindigt met maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Die kent u waarschijnlijk al langzamerhand. En dus doet men dat. En er komen allerlei redeneringen over reïncarnatie, is de meest voor de hand liggende daarvan. Hè, reïncarnatie, van de dingen zullen wel weer een keer opnieuw gestalte krijgen dan. Hè, en dan wordt er opnieuw een vat gemaakt. En anderen zeggen nee, maar je leeft verder in de dood. Hè, dat is aan gene zijde van het graf. Daar is ook een bestaan enzovoorts. Hè. En anderen zeggen nee, je gaat naar het Nirvana of het Valhalla. En er zijn er zelfs die zeggen nee, we gaan met z'n allen naar de hemel. En anderen zeggen, ja, dat klopt, maar onder de hemel verstaan ze dan stiekem een aarde, een verbeterde aarde. En ze zijn druk bezig om die te verbeteren, zodat ze een hemel op aarde zouden hebben. Die merkwaardige verwarring van begrippen allemaal, dat komt omdat men het verhaal zelf afmaakt. En dan krijg je een heleboel verschillende verhalen, vooral als je dat Nederlanders laat doen. Want die maken allemaal hun eigen verhaal, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja, in het buitenland, dat vertellen ze hier in Nederland niet, maar in het buitenland zegt men dat elke Nederlander theoloog is. Echt waar, een volk van theologen. Echt waar. Omdat ze allemaal een eigen opvatting hebben. In het buitenland is dat iets minder. Niet veel, maar... Nou goed. Maar zo gaat het, men maakt het verhaal zelf af. Maar de Bijbel maakt zijn verhaal af, of God maakt zijn verhaal af, en die zegt... dat in tweede instantie uit dezelfde klomp leem alsnog een vat gemaakt wordt... wat niet vernietigd wordt en wat onvergankelijk is. Een vat ter ere. Het eerste vat is een vat des toorns uit Romeinen 9. En God openbaart zijn toorn en hij drukt het vat weer in elkaar. Er is helemaal geen vat meer. Maar het vat der barmhartigheid... toebereid tot voor het eeuwig leven, zal ik maar zeggen, voor onvergankelijkheid... dat is het vat wat in tweede instantie gevormd wordt. En als God spreekt over het maken van potten... He, als God spreekt over vormwording, dan noemt hij allebei de dingen in één adem. God maakt eerst een vat ter onere en dan een vat ter ere. Uit dezelfde klomp leem. En dat betekent dat het verhaal in Genesis 1 niet af is. Het betekent ook dat er niet iets misging in het verhaal wat in Genesis 1 begon. Maar in tegendeel, dat betekent gewoon dat het verhaal wat in Genesis 1 begon niet af is. Dat is namelijk het verhaal over de geboorte van deze wereld. Ja, de geboorte van de tegenwoordige wereld, van de zeven dagen, van Adam en alles wat wij nu vandaag aan de dag kennen. Geboren of geformeerd uit een gevallen wereld, uit Genesis 1 vers 2, woestheid, ledigheid en duisternis. Daaruit werd deze tegenwoordige wereld geboren. En het vervolg op het verhaal is dat deze wereld toch vergaat en wedergeboren moet worden. Want deze wereld, de wereld van de zeven dagen noem ik het altijd, maar anderen noemen het de wereld van de zevende dag. Op grond van een misverstand, maar goed. Deze wereld van de zeven dagen is geformeerd uit een gevallen wereld. En hij zal ook zelf weer vallen. Hij gaat zelf ook weer in het verderf. Want dat staat er. Het is tot het verderf toebereid, staat er over de vaten des toorns. Het is tot het verderf toebereid. Het zal verdwijnen, maar het zal plaats moeten maken voor een ander vat, voor een andere wereld. En dat is de wedergeboorte van de wereld. Dus we hebben in de Bijbel de oude wereld, de oerschepping, de wereld die toen was, noemt Petrus het. Die woestheid en ledigheid en duisternis wat werd. Daaruit werd door de tussenkomst van de man, namelijk God, werd geboren deze tegenwoordige wereld, die vervolgens wedergeboren moet worden. En als we voor alles een dag rekenen, dan komen we keurig aan de bekende drie dagen. De eerste dag werd deze oude schepping, woestheid en ledigheid en duisternis op de tweede dag waarin wij tot vandaag aan de dag hier op aarde leven, komt, is er dood eigenlijk, want dat is het. Het is de dood die heerschappij heeft in deze wereld. Wij denken dat dit een levende wereld is. Dat is misverstand. Het is een wereld waarin dood werkzaam is. En eigenlijk is het zo dat wanneer wij ons daarbij neerleggen, bij die dood. En als je je bij de dood neerlegt, dan lig je in het graf. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dan hou je ook op met werken. Ja, de doden doen dat namelijk niet, werken. Die rusten dan op die tweede dag. En dan volgt daarop de derde dag waarop plaatsvindt de opstanding uit de dood. Of anders gezegd, laat ik het nog een keer anders doen. We hebben te maken met de wereld die toen was. Die woestheid en ledigheid en duisternis werd. Maar God formeerde eruit deze tegenwoordige wereld. Die werd geboren, maar die toch weer verdwijnen zal er geen plaats is voor dezelfde gevonden. Maar vervolgens zal verschijnen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in die eerste dag was sprake van het verderf. Van die oude wereld, de dood van die oude wereld. Daarna is sprake van een dode wereld zoals wij die kennen. Waarvan wij deel uitmaken, maar het is een tijdelijke zaak. Het is hetzelfde als dat eerste vat wat in de hand van de pottenbakker tot stand komt. Maar het wordt weer in elkaar gedrukt. Dat is deze tweede dag. En dan verschijnt daarna de derde dag, dat is de dag van de opstanding. En in de Bijbel is het zo, en ik ga dat niet bewijzen, want dat is me veel te veel werk. In de Bijbel is het zo dat die dood tot stand komt op vrijdag. En nou heb ik het niet meer over de schepping, maar over de schepper. Over de Heer Jezus Christus. De Heer stierf op de vrijdag. Dat was de eerste dag uit de reeks. Daarna was hij in het graf op de zaterdag. De Sabbat, ja. De Sabbat. De dag van de rust, de dag van de dood. Denk er nog eens aan als je over een kerkhof loopt. Hier rust. Soms denk ik, dat hadden ze er leven lang moeten doen. Dat is een variant op de uitspraak van Wim die ik vorige week al heb aangehaald. Van de enige goede christen is een dode christen. En zo is het ook. Hij rust en wij dienen te rusten in deze tegenwoordige. Wat wij moeten leren is dat wij dood zijn, feitelijk. Dat we deel uitmaken van een dode wereld die tot leven gewekt moet worden in de toekomst. Dat is het. Dat is het geheim van de Sabbat. Het is dood gewoon. Ja, het is dood gewoon. Dood gewoon, hè? Ja. Daar heb ik er nog een paar van, maar die komen nog. En pas op de derde dag is de dag van de opstand. Is een derde wereld. En weet u, ik zeg het voor sommigen, niet voor iedereen, ik zeg alleen voor sommigen die er al wat meer van gehoord hebben. Het getal 3 is in de Bijbel getal van vormwording. Men zegt het is getal van God en zo, dat is natuurlijk ook zo. Maar als God gestalte krijgt, dan heb ik ook het verhaal van de 3. Maar het is met alles wat gestalte krijgt zo, en met name deze wereld. Het is 3. Op de derde dag is die vormwording compleet. En zo is het, want de derde dag is de dag van de opstanding uit de dood. En volgens een andere telling is het dan ook de 8e dag. Hè? Want het was de 6e dag waarop de Heer stierf. De vrijdag. Het was de 7e dag waarop hij in het graf was. En dan is de 8e dag, de eerste dag in de week, is de dag van de opstanding. De 3 en de 8 vallen dan samen. Maar goed, meer moet ik daar niet over vertellen. Anders kom ik helemaal niet meer aan mijn eigen eigenlijke onderwerp toe. Maar waar het nu om gaat is dit. En dan kom ik terug bij het onderwerp. Het gaat er namelijk om dat we moeten weten dat een steen altijd spreekt over vormwording. Het is al enigszins aangehaald, maar het lijkt me goed om de dingen deze morgen dan maar een keer systematisch op een rijtje te zetten, ter wille van het overzicht. Het is wel zo makkelijk. We hebben namelijk 3 woorden in het Hebreeuws, in het Oude Testament, en daar beperk ik me dan toe. We hebben 3 woorden in het Hebreeuws die vertaald worden met steen of iets dergelijks. Ik zei of iets dergelijks. Want waar ze echt mee vertaald worden, dat zal ik u vertellen. Er zijn namelijk 3 woorden. Het ene is Eben. Ik spreek het maar op zijn Hollands uit. Eben. En ik schrijf het met een hoofdletter. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar waarschijnlijk omdat het toch allemaal de aanduiding is van Christus. Hè? Eben. En daarover is gisteren al gesproken. Het is namelijk de samentrekking van 2 woorden. Namelijk Ab. Inmiddels bekend. Namelijk vader. Wat gaat hij dan? Vader en vervolgens het woord ben. Namelijk zoon. En als we vaststellen dat een steen altijd te maken heeft met vormwording, met dat de dingen gestalte krijgen, dan weten we nou precies hoe God gestalte krijgt. In de Zoon. Je kan ook gewoon kunnen zeggen, hoe krijgt de Vader gestalte? Of waaraan geeft de Vader gestalte? Of wie is de gestalte, het beeld van de Vader? Wie is het uitgedrukte beeld van de Vaders zelfstandigheid? Wel, dat is de Zoon. Dat is heel eenvoudig. Je moet dat gewoon leren, omdat je dat op school niet leert. Er staat in geen enkel Nederlands taalboek. Maar dit is de betekenis van die begrippen. Degene die gestalte geeft aan iets is Vader. Dat heet zo, zo iemand heet Vader. Nou, in de Bijbel en daarbuiten kan het me niks schelen. Hè? En degene die gestalte krijgt van de Vader, degene die die gestalte ontvangt, heet per definitie zo. Als je een goed Bijbels woordenboek neemt, en er zijn er helaas heel weinig, maar als je een goed Bijbels woordenboek neemt en je zoekt het woord Vader op, zult u zien dat daar een stuk of 7, 8, misschien nog wel meer betekenissen, maar beter is toepassingen van dat woord gegeven worden. En de ene, de meest voor de hand liggende, is natuurlijk die van de verwekker. Maar het blijkt dat het woord gebruikt wordt voor ieder, voor allen die iets meedelen, die iets doorgeven. Het wordt gebruikt voor priesters, worden met vader aangeduid, profeten, koningen, onderwijzers, worden vader genoemd. Hè? U weet toch, want, hoe was het ook weer, Jubal was de vader van allen die muziekinstrumenten hanteren. Nou, maken of bespelen, dat weet ik niet, maar hij wordt vader daarvan genoemd. Het heeft niks met het verwekken te maken, heeft niks met voortplanting te maken. Maar hij is degene die zijn kunst, zijn vermogens meegaf aan anderen. Daarom is hij vader. En zelfs in het Nederlands kennen wij het woord burgervader. Want hij wordt geacht degene te zijn die zorg heeft voor de burgerij. En die zorgt dat de burgerij in het bezit gesteld wordt van alles wat er nodig is. En dus heet hij vader. Zie. En daarom laat de paus zich met vader aanspreken. Hij wordt geacht helemaal geen kinderen te hebben. U mag even lachen. Desnoods. Hè. Hij wordt geacht geen kinderen te hebben, maar hij heet wel Heilige Vader. En genadig. Maar hoe dan ook, dat is inderdaad in overeenstemming met het begrip vader. En daarom, God wordt vader genoemd. Het kan niet anders, want hij is de gever van alle dingen. Bij hem komen alle dingen vandaan. En uiteraard wordt dus de schepper als vader aangeduid. En ieder die van die vader ontvangt, is zoon. Zo heet dat nou eenmaal. Zijn relatieve begrippen. De verkeerde omstandigheid, zowel vader als zoon te zijn, nog steeds. Want ik heb een vader en ik heb een zoon en ik ben vader en ik ben een zoon. Dus als je moeilijk wilt doen, dan gaan we de hele zaak door elkaar gooien natuurlijk, hè. Het zijn relatieve begrippen. Dat wil zeggen, je kunt zeggen iemand is vader, maar dan moet je je afvragen wie is de zoon. En als je zegt iemand is zoon, dan moet je zeggen wie is dan die vader. Of ten opzichte van wie is hij dat. Dat is wat we moeten leren. Maar het eigenaardige is dat deze begrippen die met elkaar verband houden, samengetrokken zijn tot één woord, namelijk Eben, en dan heet het een steen. Terwijl een steen de uitbeelding is van alles wat ooit gestalte krijgt. Een steen is immers eigenlijk leem, maar dan hard. Als één geheel, aan elkaar verbonden. He? Wij zeggen het andersom. Wij zeggen dat je een steen kunt vermalen tot leem. Maar de gedachte blijft daarmee dezelfde. De steen is de vorm, een vaste vorm van het stof van de aardbodem. Daar komt het op neer. Maar die vaste vorm, die vaste gestalte, die komt tot stand door vader en zoon. Beide begrippen liggen daarin opgesloten. Maar daar ligt dus in opgesloten ook het begrip wedergeboorte. Want eerst is daar de vader, pas daarna verschijnt de zoon. En de zoon verschijnt, nou uiteindelijk, door opstanding uit de dood. En dus door wedergeboorte. Hij krijgt opnieuw gedaante. Nou, dat zit daar allemaal in. Heel eenvoudig is trouwens te zien, is het ook te zien aan de getalswaarden van het woord. Want Eben, we hebben dat gisteren al gezien, is 1, 2, 50. Heel mooi. Nou, 1, dat is duidelijk. 1 is altijd God. Dat is makkelijk. De ene, echte, de Einstein. Waar we het alle dagen tot nog toe over gehad hebben. Hè? Die 1 is God. En 1 is er eerst. En daarna volgt de 2. Dat is al het begrip vader en zoon. Want de 1 is uiteraard vader. En als ik u vraag, 1 is vader, wat is nou 2? Dan zal hij gewoon moeten zeggen, de zoon, degene die daarop volgt, de tweede in de rij. En zo is het ook. Het woord vader drukt dus al uit dat de een de ander voorbrengt. Is er 1 en dan is er 2. Maar het eigenaardige is dat het woord voor zoon ook een gelijksoortige betekenis heeft. Ook in de getallen. Want de zoon begint met de 2. Hij is de tweede. En hij gaat tot in de 50. Nou, doe nou niet uw best om alles te onthouden wat ik u nu vertel. Maar probeer het eventueel in te passen in wat u al weet. En dan zeg ik, Adam, de naam Adam, eindigt met een 40 aan het eind. Adam wordt gespeld 1, 4, 40. Begint ook met een 1, maar daarna krijg je een 4 en een 40. En 4 en dus ook 40 spreekt over deze stoffelijke, vergankelijke wereld waar je doorheen moet. Het was ook de woestijn van 40 jaar waar je doorheen moet. Het is dus die wereld, hij staat hier niet meer getekend, maar het is die wereld van die zevende dag, weet je wel. Die wereld waar je nou eenmaal doorheen moet. Onderweg naar wat daar voorbij ligt. Een nieuwe schepping of eventueel Kanaan of hoe je dat maar ziet. Maar je moet er doorheen. Maar als iets met een 40 eindigt, betekent het gewoon dat het hier verdwijnt. Dat het vergankelijk is. Elke 40 is vergankelijk. Het spreekt eigenlijk ook over de dood. En het bijzondere is nu dat de tweede Adam, aangeduid als de zoon, zelfs de zoon van God, zijn naam eindigt niet in een 40, maar eindigt in een 50. En 50 is de aanduiding van wat voorbij de 40 ligt, uiteraard. En dus van de nieuwe schepping. Voorbij de 4 ligt de 5. Voorbij de 40 ligt de 50. En als u die, ik zal het nog even tekenen, als u die wereld van die zevende dag, want ik had er een 7 bij staan, even rekent als de wereld van de 40 jaren, de 40 van het vergankelijke waar je doorheen moet, dan moeten we zeggen, na de 40 komt uiteraard in dat niveau van de tientallen de 50, maar na de vervulling van de 7, 7 kwadraat, namelijk 49, 7 maal 7 is 49, daarna komt eveneens de 50, zodat u ziet dat die getallen 7 en 40 niet zomaar verschillende getallen zijn, maar zijn getallen die met elkaar direct verband houden. Na de 40 komt de 50 en na de vervulling van de 7, de 49, dus komt eveneens de 50. Wel, niet hier, maar in die andere wereld. Want hier tellen wij nooit verder dan 7, 7 dagen van de week, ook 7 bedelingen, eventueel 7000 jaar. En zelfs 7 maal 7 jaar tot aan het jubeljaar. Maar een 50ste jaar zou dan moeten komen en die bestaat nooit. Want in de tijdrekening, ook volgens de Bijbel, is het 50ste jaar de tweede helft van het 49ste jaar en de eerste helft van het eerste jaar. Want het overlapt elkaar. 50ste jaar bestaat dus nooit. Waarom niet? Nou, het bestaat net zo min als dat er een 8ste dag bestaat. Want het zijn uitbeeldingen van nieuwe schepping en nieuw leven. Dat komt pas in de toekomst. Daarheen zijn wij onderweg. En dat is wat ons geleerd wordt. Hier is het niet, maar in de toekomst komt het. En hier is het alleen typologisch aanwezig. En daarom, de zoon brengt deze wereld niet naar de dood van de 40, maar het brengt ons naar de 50, de 50 namelijk van de nieuwe schepping. En als, dat is nou een raar verhaal, maar we komen misschien anders toch niet aan toe. Een van de rotsen, een van de bergen namelijk in de Bijbel, is de berg Nebo. En dat is de berg, ik kon het vroeger nooit onthouden, maar nu wel. Nebo is de berg waar vanaf Mozes keek naar het beloofde land. U weet, hij mocht het beloofde land niet in, maar hij mocht het wel zien. Ze hebben het van verre aanschouwd, zegt Hebreeën 11. Hij heeft het dus van verre aanschouwd, vanaf de Nebo. En Nebo heeft een getalswaarde van 58. U zal het me niet opschrijven, dat hoeft trouwens ook niet. Hè? Maar Nebo, de berg Nebo, heeft een getalswaarde van 58. Want de 8 is hier niet en de 50 is hier ook niet. We zien ze wel, ze komen heel dichtbij. Het ligt net voorbij de 40 of het ligt net voorbij de 7, net voorbij deze wereld. En als je maar hoog genoeg staat, zie je hem op de Nebo. Hè? Dus wat van ons verwacht wordt is dat wij ons stellen op de Nebo, op een hoge positie, de positie waar God ons gesteld heeft, zodat we van verre wel degelijk dat beloofde land zullen zien. Nou, dat was even een verhaal dan over Eben, de steen die de uitbeelding is van vader en zoon. De steen die in eerste instantie vader is en in tweede instantie zoon, want zo kun je het ook zeggen. En dat is waar het gisteren al over gesproken is, namelijk in verband met de steen in Bethel. die eerst de vader was. En daarna zet David hem... Nee, David, moet je mij horen. Ik gooi alles door elkaar. Hele kerkelijk jaren en zo. Maar daarna zet Jacob, dank u wel, daarna zet Jacob hem overeind en daar is de zoon. De steen was vader en werd zoon. Was een oude en werd een jongen. Was een oude schepping en werd een nieuwe schepping enzovoorts. Dat verhaal is dat. Die steen die heet inderdaad Eben. Dat is ook die steen van Eben Haezer, want wij spreken allemaal een mond Hebreeuws. Eben Haezer. En Eben Haezer betekent niet tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Maar het is wel de verklaring van de betekenis van de naam, want de naam betekent Eben, namelijk een steen, Ha, dat betekent de of van de, Ezer, en Ezer is hulp. Denk maar aan Eliezer, mijn God is hulp. Hè? En Eben, Ha, Ezer betekent steen der hulpen. En toen gezegd werd, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, werd daar een steen opgericht, een milestone. We hebben helaas geen Nederlands woord daarvoor, geloof ik. Maar een steen die aangaf tot waar men gekomen was. En tot daar was men gekomen omdat de steen, namelijk de hulp, hen tot zover geholpen had. De steen der hulpen is gewoon de zoon die voortkwam uit de vader. En die hen leidt tot aan de werkelijke mijlpaal, namelijk de nieuwe schepping, de 50. Nou goed, misschien komen we daar nog wel eens op terug. Ik moet me nog met u bespreken. Die andere woorden, die hebben we ze allemaal maar gehad. Dat is Sjoer. Laat ik het dan maar zo Hollands mogelijk schrijven. Tsoer. Dus met een echte O-E ertussen. Hè? Tsoer. Dat woord wordt vertaald met rots. Steen. En voor de duidelijkheid zeg ik er waar wij dat schrijft ben inderdaad met twee S'en. Want anders is het een steen des aanstoots. Een rots der... struikeling, want sommigen zijn geneigd om het met één S te schrijven. En dat moet dus niet, hè? Rotssteen. Ik zal proberen het erbij te zetten. Eben wordt vertaald met steen in de Statenvertaling. Of er uitzonderingen zijn, weet ik niet, want ik heb niet alle schriftplaatsen na kunnen zoeken. Maar normaal gesproken is zo dat Eben in de Statenvertaling vertaald wordt met steen. Zodat als u het woord steen tegenkomt, dan is het vrijwel zeker dat er staat Eben in het Hebreeuws. Want dat is makkelijk als je dat dan weet. Als er Tsoer staat in het Hebreeuws, dan wordt het in de Statenvertaling vertaald met rotssteen. En er is nog een ander woord met een gelijksoortige betekenis. Dat is Sela. En dat wordt vertaald in de Statenvertaling met? Met steenrots. Ik heb nog geen ezelsbruggetje gevonden. Maar wij zijn hier ook niet met ezels bij elkaar. Dus dat hoeft misschien ook niet. Maar zo hebben de vertalers dat eenmaal gedaan. Rotsteen beschouwen ze als vertaling van Tsoer. En steenrots als vertaling van Sela. Nou, als je dat nou onthouden kunt, dan ben je een mooi eind op streek, want dan hoef je dat in het Hebreeuws niet meer na te zoeken. Nou, Tsoer, om daar eerst over te beginnen. Het woord Tsoer heeft de betekenis van omringen. En daar zijn wat betekenissen van afgeleid, maar in de eerste plaats betekent het omringen, belegeren. Als werkwoord komt het in de Bijbel voor en dan wordt het daarmee vertaald, met de belegering van een stad of zo. Dus het omringen van iets. En daarom geeft het eigenlijk aan de veruiterlijking van iets. De buitenkant van iets. Ik bedoel zo, je kunt een muur maken om een stad. Dat is niet een omsingeling, dat noemen wij anders, een beleg. Hè? Maar je kunt ook een muur maken om een stad. En dat is dan de uiterlijke verschijning van die stad. Het spreekt dus over de uiterlijke vorm van iets. Wel degelijk. Het volgt de buitenkant. Dat is een omringen. En dat is de betekenis van Tsoer. Omringen of omsingelen. En daarom heeft het ook een andere toepassing, namelijk die van beschermen of ook wel versterken. Want dat kan het zijn. Als er staat dat de Heer ons omringt, dat betekent niet dat hij ons belegert, maar dat betekent dat hij ons beschermt. Maar als Nebukadnezar Jeruzalem omringt, betekent het niet dat hij de stad beschermt, maar dat hij hem gaat innemen. Dat kan dus allebei, maar het woord zelf is neutraal. Tsoer kan dus zijn omsingelen om het in te nemen. Het kan ook zijn het omsingelen om het te beschermen. Het kan allebei, want het is gewoon de aanduiding van de uiterlijke vorm van iets. En dus spreekt het inderdaad over vormwording. Maar als, dat is het werkwoord, maar als zelfstandig naamwoord wordt het opgevat als een steen en dus wordt het vertaald met rotssteen. Want de rotssteen is nou eenmaal de aanduiding van de buitenkant der dingen. De vormwording der dingen, daar is gisteren al over gesproken. Het kan allerlei vormen hebben, zoals een mens allerlei vormen kan hebben, zoals de schepping allerlei vormen kent. En zo kent de steen ook allerlei vormen, want het is de uitbeelding van vorm in het algemeen. Het eigenaardige is dat het ook soms met vorm vertaald wordt, het woord, maar dat is maar in één vers en dan vier keer. Dat is in Ezechiël 43... Daar komt, dus komt het voor als zelfstandig naamwoord. In Ezechiël 43. Vers 11. Waar gesproken wordt over Israël. En de zegeningen die Israël ontvangt. Of beter, de zegeningen die Israël ontvangen zal in de toekomst. En dan staat er in vers 11. En indien zij schaamrood worden vanwege alles wat zij gedaan hebben, zo maak hun bekend de vorm van het huis. En in dit vers, slechts in dit vers, alleen in dit vers, wordt het woord soer vertaald met vorm. Overal elders wordt het vertaald met steenrots. En hier wordt het vertaald met vorm, omdat steenrots eigenlijk niet kan. Je krijgt zo'n rare zin, want daar staat, hè, maak hem bekend, de rots van het huis en zijn gestaltenis en zijn uitgangen en zijn ingangen en al zijn rotsen of steenrotsen en al zijn ordinantie, ja, al zijn steenrotsen en al zijn wetten en schrijf het voor hun ogen, opdat zij zijn ganse steenrots en al zijn ordinantie bewaren en dezelfde doen. En ik las steenrots, maar er staat natuurlijk in de Statenvertaling vorm. Maar het is het woord soer. Het is echt absoluut hetzelfde woord. En het is hier vertaald met vorm. Het gaat om de vorm van het huis. Het gaat om de vorm van de uitgangen en de ingangen. Het gaat om de vorm van de ordinantiën. De wetten dus eigenlijk. Het staat er ook achter. En al hun wetten. Het gaat om de ganse vorm van al de ordinantiën Gods. En de vorm van het huis, want hier gaat het om de bouw van een nieuwe tempel, straks in een nieuwe schepping enzovoorts. Nou, hoe dan ook, nou, nieuwe schepping zeg ik, moet zeggen, het is in de 1000 jaren eigenlijk. Maar het gaat om een onderwijzing en hier wordt gezegd, maak hun bekend de uiterlijke vorm, want dat betekent dat soer, maak hun bekend de uiterlijke vorm van Gods wetten. Of maak hun bekend hoe God gestalte geeft aan zijn huis. Of aan zijn schepping, want zo kun je het ook lezen in een wat breder verband. En in dit vers blijkt dus heel goed dat tsoer, hoewel het altijd vertaald wordt met steenrot of met rotsteen, in feite de aanduiding is van de uiterlijke vorm der dingen. En dan blijkt dat het woord dubbelzinnig gebruikt kan worden, want elke keer als dan gesproken wordt over de tsoer, over de rotsteen, gaat het om dingen die gestalte kregen. En zo ben ik vanmorgen begonnen met de wijze op Jesaja 51, waar dan gesproken wordt over de Heere, de rotsteen, aanschouwt de rotsteen waaruit gij gehouwen zijt. Want de rotsteen gaf vorm aan Israël, want Israël is gehouwen uit die rotsteen. Heeft een gestalte ontleend of gekregen van de Vader, zal ik maar zeggen, van God. Vandaar dat Israël in vele gevallen ook de Zoon van God genoemd wordt. En u ziet hoe gemakkelijk ik van tsoer overspring naar Eben. De Vader en de Zoon. Vader kan zijn God en dan is Israël de Zoon. Dat kan heel goed. En daarom gedenk de, of aanschouw de tsoer, aanschouw de vorm waaruit gij gehouden zijt. Aanschouw God waaruit gij gehouden zijt. De betekenis van omsingelen, die hield ook in, hebben we gezien, versterken, vastmaken, beschermen. En dat is het natuurlijk ook, want deze wetten, deze ordinantie, deze vormen ook, en zelfs de vormendienst, ik heb het over de wetten, de Levitische wetten, ook de vormendienst fungeert als rots, fungeert als vastigheid in het bestaan van Israël. En voor ons is het nog zo dat dezezelfde wetten, hoewel we ze niet gebruiken, Maar dat dezezelfde wetten die wij geloven en daarom ook bestuderen, wel die vormen de vastigheid in ons leven. Ze versterken ons. Ze bepalen ook de vorm van ons leven. En ze bepalen zelfs de vorm van ons huis. En ik bedoel nou de gemeente. En ze bepalen ook de vorm van ons huis in de zin van ons huisgezin en onze eigen levenswandel. Daar gaat het maar om. Die instellingen God, die wetten God zijn vormen en zijn daarom vastigheden die wij in het leven gekregen hebben. Opdat daar op die tsoer, op die rotssteen ook inderdaad gebouwd zou worden. Want daar fungeert die rots ook voor. Hij fungeert als fundament. Hij fungeert trouwens ook als bouwmateriaal, de stenen die op het fundament gebouwd worden. En hij is trouwens ook de laatste steen die gelegd wordt. En daar hebben we het nog wel eens over, de steen des hoofds, des hoeks. Er is nog een steen die ik moet noemen, dat is dan Sela, waarover we misschien nog uitgebreider zullen spreken. Maar Sela komt van Salal en in elk geval betekent dat verheffen. Dus Sela kan vertaald worden met verheffing. Het tsoer kan vertaald worden met vorm. Sela met verheffing. Het is al aangehaald, geloof ik, hè? Hetzelfde woord, afgeleid van Sela, namelijk Salaam, wordt gebruikt als aanduiding voor de trap. De ladder van Jacob, weet je wel, Salaam, de hoop stenen naar boven, waardoor hij de hemel in kon klimmen. Niet bakstenen, niet tegelstenen, maar natuurstenen. Het spreekt over de tijd van vreemdelingschap van Jacob in deze wereld. Het spreekt dan over de vreemdelingschap van de gelovigen van vandaag. Het spreekt over de vreemdelingschap van alle mensen eigenlijk vandaag in deze wereld. Die een opening moeten hebben naar boven en weer toekomst ligt in de hemel. Eigenaardig is, ik heb dat niet aangehaald, maar dat doe ik dan nu maar even. Die ladder van Jacob, die Salaam, heeft een getalswaarde van 130. En als Jacob gevraagd wordt naar hoe oud hij is door de farao, dan zegt hij, de jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130. En inderdaad, was 130, het was hem zat. Het was hem meer dan zat, hè. Hij was oud en der dagen zat. En had er niet zoveel lol aan beleefd, zegt hij ook. Maar de andere kant van het verhaal is dat er een andere 130 was, een 130 die gericht was naar boven. Dat was de trap, de ladder, de hoop stenen, de steenhoop, die voor hem diende tot verheffing. Er was een verheffing. Jacob deed zijn ogen dicht, hij droomde en ziet, er was een verheffing. Vertaald met ladder en eventueel vertaald met, ik kan het zelf ook niet onthouden, vertaald met steenrots, want dit ding heet dan een steenrots, hè? Sela, zo wordt dat weer vertaald. Het spreekt over verheffing. En als we nou goed opletten, dan kunnen we zien dat die begrippen Eben, Tsoer en Sela eigenlijk met elkaar verwisseld kunnen worden. Wat gebeurt niet in de Bijbel, maar het kan wel. Wel, er is ook verschil tussen. Het moet duidelijk zijn dat Eben de aanduiding is van een losse steen, zomaar een steen, een kei of een stukje grind, of misschien zelfs wel zo groot als de Amersfoortse kei, hè, weet je veel. Maar, en dan heb je Tsoer, wat dan de aanduiding is van een stuk rots. Een grote rots, een kleine rots, dat weet ik niet. Terwijl Sela, de aanduiding is eveneens van een rots, maar dan toch wel degelijk van een hoge berg, van een verheffing. Er is dus verschil. Er is ook een opgroei, een toeneming van klein naar groot, eventueel. Maar toch is het niet zo belangrijk om het verschil te zien. Van belang is het om te zien dat het uiteindelijk allemaal dezelfde stenen zijn. En dan zeg ik met de woorden uit Jozua, wat zijn toch deze stenen? Wel, al deze stenen, alle drie, zijn vanwege de betekenis van de woorden uitbeelding van dood en opstanding. Niks anders dan dat. Want dat de zoon voortkomt uit de vader spreekt over nieuw leven, uit de dood. Want de vader is dood, verstorven, Abraham bijvoorbeeld, de vader van vele volkeren. Hè? Wel, uit de oude komt de nieuwe voort, spreekt over dood en opstanding. Tsoer spreekt over hetzelfde, want spreekt over vormwording. En de dingen krijgen pas hun definitieve vorm bij de tweede keer. En dus is het dood en opstanding. En hetzelfde geldt voor Sela, want Sela spreekt over verheffing. En dat is ook de tweede keer. Eerst is iets laag, daarna wordt het hoog. Eerst heb je Adam, die was tamelijk laag. En daarna krijg je de laatste Adam en die was tamelijk hoog. De Heer uit de hemel. Dat was verheffing. Je zou misschien gewoon het woord Sela in verband moeten brengen met Anagenou. Dat is dan weer Grieks. Maar dat is een woord wat vertaald wordt met wedergeboorte in 1 Petrus 1 vers 3. Maar dit woord betekent letterlijk niet wedergeboren worden, maar het betekent letterlijk omhoog geboren worden, naar boven toe. Er zijn drie woorden die vertaald worden met wedergeboorte. Eén betekent dat het gewoon opnieuw gebeurt, maar dan beter. De andere betekent dat men van boven geboren wordt, dat is Johannes 3. Van boven naar beneden, de Heere uit de hemel. En de andere betekent dat men naar boven geboren wordt. Dat is anagena, hoort 1 Petrus 1 vers 3. En dat spreekt over dat de toekomst ook in de hemel ligt. En het een sluit het ander niet uit. Uiteraard, het zijn alle drie hebben ze dezelfde strekking. Men komt uit de hemel, en dat is opnieuw, maar dan een stuk beter. Hè? En men gaat dan ook naar de hemel weer toe. Men komt van boven, het is opnieuw, van voren af aan. En bovendien is het met een betere bestemming. Nou, dat Sela, die verheffing, dat spreekt dan ook over wedergeboorte in de zin van naar boven toe geboren worden. En als de Bijbel, en met name dan ook het Nieuwe Testament, spreekt over de hemelvaart van Christus, over de opname van de gemeente en over dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw, heeft het alles te maken met Sela. De rots die een verheffing is. Want wij staan op de rots, wij bouwen op de rots en wij worden verheven tot dat hoge niveau. En zelfs het hoge niveau van de berg Nebo bijvoorbeeld, waardoor wij het beloofde land zien. Ik kan niet nalaten nog even in te gaan op Tsoer. Weet u dat het, heb ik me laten vertellen van de week door anderen, ik laat me hier ook onderwijzen. Ik heb me laten vertellen dat het woord zelfs in het Nederlands nog voorkomt in het woord sarren. Het schijnt zo te zijn dat sarren, dat komt van het Hebreeuws, het zal wel jiddisch zijn trouwens, maar van het Hebreeuws tsoer, namelijk de rots of de steen, en sarren is het woord voor het elkaar met steentjes gooien, stiekem.
Ja.
Stenigen in het klein dan, elkaar pesten, weet je wel, sarren. Steentjes tegen het raam gooien of tegen elkaar dan, dat is het. Zie, heel wat van die oude begrip, oude woorden leven nog voort in onze Nederlandse taal. Ik ben altijd weer blij als iemand mij uitlegt waar hij er weer een gevonden heeft. Maar goed, ik moest wat anders erover zeggen. Tsoer komt namelijk heel nadrukkelijk voor in de naam Egypte. Egypte is Mitzraïm. Ik moet het opschrijven, dan kun je er makkelijk tegenaan kijken. Nou, ik zal maar eens wat wegvegen nu, hè. Mitzraïm, in het Nederlands schrijven we dat ongeveer zo. Mitzraïm. En dat is een woord wat geformeerd is rond het woord tsoer. Of tsar, want zo wordt het ook uitgesproken. En dat tsoer staat inderdaad voor vormwording. Maar het eigenaardige doet zich voor dat uit Egypte inderdaad Israël gestalte kreeg. Israël werd geboren uit Egypte, de wateren van Egypte braken en de Schelfzee dus. Hè. En Israël werd daardoor geboren. Nou, en bovendien wordt toch in het algemeen gezegd dat God zijn zoon roept uit Egypte. En dan vragen wij ons af, wie is die zoon? En dan kun je zeggen, dat is Israël, of het is Abraham, of het is Christus, of, maar dan in meer overdrachtelijke zin, het is de gemeente. He? Wij zijn ook verlost uit Egypte, overdrachtelijk natuurlijk, maar daarom is het wel waar. Het maakt niet uit over welke zoon wij spreken, die zoon komt sowieso uit Egypte, wordt daaruit geboren. Want Mitzraïm is per definitie de plaats van waaruit de dingen gestalte krijgen, namelijk de gestalte van de rots. En daarom worden dingen uit Egypte geroepen. Maar het eigenaardige is dat Mitzraïm eindigt op Aïm. Nou, dat eindigt normaal op 40, hoor. Mitzraïm staat dan ook voor deze wereld, voor een vergankelijke wereld. Maar het eindigt op Aïm, en die A in de uitspraak ertussen duidt aan dat het er twee zijn. Dus als je Tsoer vertaalt met rots, dan moet je zeggen het zijn twee rotsen. Of je vertaalt het met vorm, en dan moet je zeggen het zijn twee vormen. En als je dat gewoon vertelt aan de eerste, de beste taalkundige of theoloog of filosoof, dan zegt hij, ja, kunst, want je hebt natuurlijk ook twee Egyptes. Egypte is natuurlijk een tweevoud, want je hebt Opper-Egypte, je hebt Neder-Egypte. Ja. En zeg je, oh ja, daar zit dat natuurlijk, dan ben je klaar. Maar dan moet je gewoon de volgende vraag stellen. Hoe komt dat? Waarom heeft men duizenden jaren lang twee Egyptes? Dat is vandaag ondenkbaar, want dan gooi je toch op een akkoordje, hè? dan, dan zorg je toch dat de grens wijkt en dan maak je toch één gemeenschap, economische en militaire gemeenschap. En zo maak je toch een Verenigd Koninkrijk, een gemene best, of hoe dat allemaal maar heet. Maar dan zorg je toch dat die grenzen weggaan, want er was maar één farao, hoor. En die had soms een domicilie in het Noordelijke Rijk en dan weer in het Zuidelijke Rijk, maar hij regeerde over beide. Waarvan waren die verdeeld? Het is volkomen onlogisch. Het is logisch om te zeggen, Mitzrayim is een tweeveld, want het slaat op twee Egyptes. Dat is logisch. Maar het is onlogisch om te spreken over twee Egyptes zoveel eeuwen lang. Hoe komt dat? Wel, omdat dat nou eenmaal de uitbeelding is van Gods werk, ook zelfs met Egypte. De gedachte is namelijk dat vormwording tweemaal gebeurt. Men moet niet alleen geboren worden, men moet wedergeboren worden. En ik weet niet of het u het ooit opgevallen is, maar Deuteronomium, trouwens dat is een van de boeken van Mozes, waarin dus de verlossing van Israël uit Egypte beschreven wordt, wel, dit spreekt over de verlossing van Israël uit Egypte, maar Deuteronomium 28 eindigt met het noemen van dat Israël weer terug zou keren naar Egypte in slavernij. Het is ook inderdaad gebeurd in het begin van onze jaartelling. Het is teruggekeerd in slavernij. Het heeft eenmaal vorm gekregen, maar het is naar Egypte teruggebracht. Het is opnieuw in de slavernij van Egypte terechtgekomen. Letterlijk, maar natuurlijk ook overdrachtelijk. En daarom, Israël moet ook opnieuw geboren worden. Het zal opnieuw gestalte krijgen. En vandaar dan ook dat in de profetieën de verlossing uit Egypte gebruikt wordt als een type, als een voorafschaduwing van de uiteindelijke en definitieve verlossing van Israël. Uit de wereld en uit de ballingschap waarin het ook vandaag aan de dag verkeert. Men moet tweemaal vorm worden. Men moet tweemaal geboren worden. En dat is wat in het woord Mitzrayim ligt opgesloten. Wat er nog meer in zit, is dat het spreekt ook over lijden. Ik ken iemand die vertaalt Mitzrayim met dat men lijdt door vormwording. Doordat men gestalte krijgt. En zo is het natuurlijk ook. Vormen van in deze wereld lijden. En het gevormd worden doet ook lijden. Natuurlijk. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Hè. Dat grijpt in ons leven. Als wij van die potten zijn, zal ik maar zeggen, worden gevormd. Wel, dan zijn we in handen van een ander die ons misschien hier en daar wat knijpt enzovoorts. Hè. Ik schiet me zo gauw geen beter beeld te binden. Maar dat, zo is het natuurlijk wel. Maar juist daaraan zouden wij ons moeten overgeven. Opdat de pottenbakker zijn merkwaardige werk zou doen. Namelijk, ons vormen, maar dat heeft hij al een keer gedaan. Maar vervolgens ons opnieuw gestalte krijgen. Zodat we uit Egypte overdrachtelijk geformeerd zouden worden. Geboren zouden worden ten tweede malen. En als zoon zouden worden aangesteld. Want daar gaat het om. Hè. Uit Egypte komt de zoon. Maar de zoon is inderdaad de tweede die verheven is. En die dan ook inderdaad altijd zal blijven. Want als God zijn vormwording, zijn scheppingswerk, om het dan maar weer zo te zeggen, voltooid heeft, wel, dan is dat pas in de toekomst, wanneer een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en dus een nieuwe schepping tot stand is gekomen, door het werk wat hij doet via de steen, via Eben, namelijk Christus, via Tsoer, de rotsteen, via Sela, de verheffing. Want langs die weg brengt God zijn werk tot stand. Amen. Zullen we danken? Wij willen u danken, trouwe hemelse Vader, dat we u kennen als Vader en dat wij uw kinderen geworden zijn door genade en bovendien mogen opgroeien tot dat zoonschap. We danken u, Vader, voor die geweldige roeping. Maar niet alleen dat, we danken u ook dat u ons daarmee bekend gemaakt hebt. Dat wij, die hier geboren werden in deze oude wereld, in onwetendheid, dat wij mogen leren verstaan waartoe wij hier zijn en waartoe deze wereld dient. Wij danken u, Vader, dat we mogen leren verstaan dat de vorm die wij nu hebben een tijdelijke is, maar dat wij wedergeboren worden door het verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus. Dat we wedergeboren worden door de opstanding van Christus uit de dood. En we danken u dat we op grond daarvan ook mogen uitzien naar die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, zoals uw woord dat zegt. We danken u ook dat we een andere richting mochten leren kennen. We niet meer hoeven te zien op de aardse omstandigheden om ons heen, maar dat we onze blik mogen richten omhoog. De richting waarin wij geboren zijn, de richting ook waarin wij mogen opgroeien, namelijk naar onze erfenis toe en naar onze Heer. Wij danken u, Vader, dat we deze morgen ook iets mochten leren verstaan over uw werk, over uw scheppingswerk, over de wijze waarop u vorm geeft. En we danken u dat we ons ook aan dat werk mochten overgeven. Dat we ons veilig mogen weten in uw handen. Uw handen die ons omringen, uw handen die ons versterken, uw handen die ons vormen tot het beeld van uw Zoon en daarmee tot het beeld van uzelf. Wij danken u, Vader, dat we geroepen zijn tot die geweldige bestemming. Niet door eigen werk, maar door uw genade, door uw scheppingswerk, door uw woord wat tot ons gekomen is, door uw woord wat we ook in ons midden hebben, deze morgen, maar ook verder deze dagen. Uw woord waarop wij mogen bouwen, omdat het woord niet anders is dan Christus zelf, die onze rots geworden is, onze steen, die gewenteld is van de ene plaats naar de andere, van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En we danken u dat wij daarmee verbonden eerstelingen zijn van deze nieuwe schepping, die tot stand komt uit genade en door geloof. Amen.